Goed. Doet hij het? Mooi. Nou, gaan we nu echt verder met een middagprogramma. Verder bij Romeinen 11. We hebben vanochtend gezien dat er van de tamme takken, van de tamme olijfboom weggebroken zijn. En die tamme takken, dat moeten we eigenlijk zien als groepen mensen. Niet zozeer als individuen, het gaat hier ook als het over die tamme olijfboom gaat. Over Israël als geheel. En waarbij soms de goede onder de kwade moeten lijden. Wat dan wel aardig is om te zien, dat heb ik vanochtend nog niet genoemd. Maar als je dan kijkt naar die olijfboom, dan zie je dat het over Israël gaat, over takken. En als je dan gaat kijken naar hen die uit de volk komen, dan gaat het slechts over één tak, als je het dan bekijkt. Wie is die tak dan hier? Nou, dat is aan wie Paulus schrijft. Paulus schrijft hier aan de gemeente te Rome. Dus je zou misschien kunnen zeggen, ik zeg het met enige voorzichtigheid, dat zo'n gemeente voorgesteld wordt als een tak. Nou, ik weet dat er uitleggers zijn die ervan uitgaan dat dat daadwerkelijk zo is. Welsje, ons allen wel bekend, die schrijft dat onder andere. Ik weet niet, maar volgens mij hetzelfde plaatje heb ik ook wel eens dat Welsch gebruikt bij Pauptit in de boeken zien terugstaan. Dus men zou het zo kunnen zien. Wat het echt het belangrijkste is, het gaat er niet zozeer om of nou één tak een bepaalde gemeente is. Ik denk dat dat hier niet zozeer de boodschap is. Ik denk dat het hier wel heel duidelijk is dat het in Romeinen 9 tot en met 11 niet om de individuele gelovigen gaat, maar om de gelovigen die bij een bepaalde groep behoort. En als dan een tak wordt verwijderd, dan zou je dat kunnen zien, is dat dat een groep van gelovigen gaat ontbreken aan bepaalde zegeningen. Wat echter niet wil betekenen dat dan ook de individuele gelovigen verloren gaat. Ik denk dan zelf dat wanneer zo'n groep wegvalt en niet meer deelt in die zegeningen voor Israël bestemd, dat de individuele gelovige nog niet zijn behoud verloren heeft. Dat laat ook Romeinen 8 ook wel ergens zien. Hè? Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hoe zou het dan kunnen zijn dat jij bij wijze van spreken tot een bepaalde geloofsgroep behoort? En die geloofsgroep die gelooft niet meer. En dat zou dan ook betekenen dat jij daardoor gescheiden zou worden van Christus. Nou, zo kunnen we dat in ieder geval niet zien. Ik denk dat je dan voor die individuele gelovigen zou kunnen zien. Als staat geschreven wat in Romeinen 2 staat. Waar het gaat over het rechtvaardig oordeel van God in zijn algemeenheid. En dan lezen we in Romeinen 2, vers 6, hè, waar dan daarvoor in vers 5 het gaat over het rechtvaardig oordeel van God. Waar dan over God staat die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Het eeuwige leven. En de basis dan, hoe men die onvergankelijkheid zoekt, het heeft natuurlijk alles te maken met dat men op Christus vertrouwt. Ik denk dat het vanuit dat oogpunt belangrijk is om dat te bekijken. En ook dat telkens maar weer in ons achterhoofd te houden, dat het in Romeinen 11 gaat om groepen van gelovigen. Nou, dan gaan we nu verder met vers 22. Waar we eerst in vers 21 lazen. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. En dan wordt er over dus een groep gelovigen gesproken als een tak. En dan zou je dus kunnen zeggen, maar ja, het kan dus op een gegeven moment bergafwaarts gaan in zo'n gemeente. Nou is het feit wel zo, denk ik, dat als het bergafwaarts gaat in de gemeente, dat de meeste mensen zich met die lijn van die gemeente mee zullen laten slepen. Omdat mensen vaak kuddedieren zijn. Nou zitten hier heel veel mensen die denken dat ze gauw kuddedieren zijn. Maar je ziet het dan toch wel gauw dat mensen zich mee laten slepen. En dingen ook gaan accepteren omdat het in de wereld om hen heen ook gebeurt. Dus ik denk dat idee daar ook in meespeelt. Van ja, gaat het slechts met zo'n gemeente en dan gaan de meeste mensen daar mee. Wat wel aardig, nou ja, ik vind het eigenlijk niet zo aardig. Maar wat wel opmerkelijk is, wat mij laatst opviel. E.O.N. heeft prachtige natuurdocumentaires. En in het verleden hadden ze hun eigen, zelfgeformeerde commentaar. En daar had men het niet over de evolutietheorie. Daar is men op aangesproken. En nu keek ik de laatste serie over de... Waar ging het ook alweer over? Over Afrika. En hoorde je een paar keer volgens de evolutietheorie. Nou, ik ben niet de enige die het opgevallen is. Dan denk ik van ja. Nou ja, ze gaan er toch maar in mee. En je hoort ook steeds meer geluiden van degene die... je had op een gegeven moment dat idee van het intelligent design. Hè, dat was wel een bepaalde stap. En degene die dat helemaal uitgedacht heeft, die schijnt nu echt ook een aanhanger te zijn van de evolutietheorie. Nou, dus het heeft ook vaak helemaal niks met intelligentie te maken. Maar dat mensen dan op een gegeven moment toch achter bepaalde zaken aanlopen. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook alleen maar over... het praktiseren van homoseksualiteit, hoe daar tegen nagekeken wordt. Ja, ook daar zie je ja, steeds minder gelovigen die zoiets hebben van ja, hoor eens, als je als homoseksueel geboren wordt, daar kun je weinig aan doen. Maar laten we eerlijk zijn, hoe je ermee omgaat, ja, hoe je met je lusten omgaat en hoe je met je driften omgaat. Hè, ieder mens heeft die wel in zekere zin, een bepaalde drift of lusten. Dat kan mensen hebben soms ook... De drang om zich over te geven aan de drank bijvoorbeeld, noem maar wat. Hoe je daarmee omgaat, ja, dat is dan wel een verantwoordelijkheid die je hebt. Maar goed, dat is even als voorbeeld dat we toch gauw geneigd zijn tot kuddegedrag. Dat hoeft niet altijd. Dan maak ik toch weer een uitstapje. Dat hoeft niet altijd. Het ultieme voorbeeld van niet kuddegedrag, dat vinden we in Hebreeën 11, in de geloofsgetuigen. Dan zie je Noach tussen alle goddelozen. Dan zie je Henoch tussen alle goddelozen. Nou, en noem maar op Abraham, ook zo'n eenling. Je hoeft niet gelovig te zijn. Nee, je hoeft niet bij een gemeente of bij een groep mensen te horen om gelovig te zijn. Nee, soms is het bij uitstek zelfs zo dat je slechts je geloof kan belijden als je alleen staat. Nou ja, goed, ik heb dat nog eens een keer in mijn achterhoofd om daar een spreekbeurt over te houden. Ik denk dat dat binnen nu een paar maanden nogal zou gebeuren. Dat is zo'n idee dat in je hoofd rijpt. He? Aan de ene kant is het goed dat je bij elkaar komt. Als gelovige. En we hadden het in de auto trouwens onderweg hier ook nog naartoe over. Met mijn schoonouders. Je hebt mensen die vinden het prettig om juist bij een groep te horen. En je hebt mensen die toch wat meer solisten zijn. En ik denk, ja goed. Het ligt maar net aan wat voor type mens je bent. Maar in de hoofdzaak dus zijn mensen, zien we hier dan kuddedieren. En dat, ja, dan gaat men mee in het gedrag van een bepaalde gemeente. En nu gaan we toch echt naar vers 22 waar dat staat. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Dit vond ik een hele mooie. En toen dacht ik gelijk van dat is nou exact waarin het in de opvoeding van de kinderen. En dat zult u denk ik helemaal met mij eens zijn. U bent misschien nog wat ouderwetser dan dat ik ben. En de opvoeding van nu ontbreekt. God is goede tieren en God is streng. God is goed en vriendelijk. En dat is ook iets wat behoort tot de vrucht van de geest trouwens, die goede tierenheid. Dus wij als mens kunnen dat ook beleven, ervaren, gevoed door Gods woord. En God is ook streng. Wat overigens hier afgeleid is van een woord dat snijden betekent. Hè? En dan worden we tegelijkertijd bepaald bij het afhouden van die olijftakken. Maar die goede tierenheid en die gestrengheid, dat is iets direct van ja, zo hoor je eigenlijk ook als ouder te zijn tegenover je kind. In de eerste plaats goede tieren, je hebt het goede met je kind voor. Maar soms is het ook nodig, ja, dat je streng bent, dat je op een gegeven moment ook, hè, als je het over afsnijden hebt, dat je tegen je kind zegt, en nu ga je maar eens even naar je kamer. Hè, en nu is het even klaar. zie je tegenwoordig steeds minder, want ouders willen vooral vriendjes met hun kinderen zijn. Ze willen vooral aardig gevonden worden door hun kinderen. En je ziet het ook dat de hele samenleving naar de Filistijnen gaat. Hè? Naast nog een aantal redenen, omdat je ziet dat er steeds minder duidelijke normen en waarden zijn. En dat men steeds verder van Gods woord komt af te staan. Goede tieren en streng. Het is mooi om dat te zien. En dat is God ook. God is goede tieren, goed en vriendelijk. Voor wie hem vrezen. Toen merkte ook nog iemand in de pauze terecht op vrezen. Dat zien we toch vaak als angst. In ons taalgebruik is dat angst. Maar vrezen heeft veel meer zoiets in zich als dat je respect voor God hebt. Respect. God respecterend. God respecterend als onze schepper. Als je dat bent, dan is hij goed en vriendelijk voor je. Echter, als je jouw eigen weg gaat, en zoals Israël er een eigen gerechtigheid op nahoudt. Dan is God gestreng. Zoals hij uiteindelijk ook gestreng was tegen Israël. En enigen ook van het volk Israël afgesneden werden. Dat gestreng. Het is ook wel aardig om dat eens even vanuit Romeinen 2 te bezien. Romeinen 2. Daar gaat het over die goedheid van God. Romeinen 2 vers 4. En dan staat. Of. Veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld. Dus dat is ook nog eens rijkdom. God heeft een rijkdom aan goedheid. Het kan niet op, hè. Als je rijkdom is, dan is er meer dan genoeg goedheid bij God aanwezig. En er is ook meer dan genoeg verdraagzaamheid bij God aanwezig. Nou, dat hebben we in de behandeling van Romeinen 9 ook wel gezien. En 10, dat God heel veel geduld met Israël had. Nou, dat geduld, dat vinden we dan ook terug. En geduld. Zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Ja, het zou toch zo moeten zijn dat Gods goedheid, de manier wat hij aan ons geeft, dat de mens aanzet om zich tot God te keren en te zeggen van ja, ik kan beter op hem vertrouwen. Want hij is mijn schepper. Hè? Laten we het even heel basis houden. Hij heeft mij uiteindelijk, al is het indirect, hè, hij heeft uiteindelijk ons leven gegeven. Hij is ook uiteindelijk ons degene die ons uit de dood kan redden. En die ons leven pas daadwerkelijk doel kan geven. Door ons uit die dood te laten doen opstaan. En hier is het tegendeel. Dan waar, hè, in Romeinen 2 vers 5, want wat lezen we daar, dan gaat het juist niet goed, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, eigenwijze, koppige mens, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van God en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Nou, daar hadden we net ook al over gelezen. Die ieder vergelden zal naar zijn werken. Dan gaat het hier. Ja, is dan juist even in het begin niet zo positief bedoeld. Nou, zo is God. Goede tieren, hè, namelijk dat zij die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, die ontvangen het eeuwige leven. Maar het oordeel over hen die je verhard hart hebben. En in dat opzicht, ja, kun je dan beter dus Gods goedheid niet verachten, maar hem vrezen. Nou, dat zien we hier dan terug, hè? Romeinen 11 vers 22. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echter, want zij staan in het geloof. Hè? Het is ook niet het eigen werk, ze staan in het geloof. Ze leven uit Gods genade. Over u echter goede tierenheid. Als u, hier gaat het dan toch over de groep van gelovigen. Als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. Ja, dan begint het met veel zieken in de gemeente, zoals in Korintiërs. En dan gaat het van kwaad tot erger. En ik denk zelfs ook dat je in die zin Maar daar gaan we denk ik nog wel bij stilstaan, want dat was mijn bedoeling. Ik heb er nog niks over gehoord, hè? Openbaring, al mensen gehoord die dat niet willen.
Nee.
Nou, dat is mooi, dan gaan we dat denk ik doen. Maar dat ga je ook in die brieven van die gemeente in openbaring, zie je dat ook terug. Dat, dan wordt er tegen die gemeente ook gesproken, hè? Een aantal gemeenten gewaarschuwd. Van ja, als je dan niet in dat geloof blijft, als je dan niet volhardt, als je er niet in blijft. Ja, dan staat het er slecht met jullie als gemeente voor. Nou, dat beeld dat zien we hier in Romeinen 11 ook terug. Het is dezelfde tijd. De zaken werken ergens ook wel op dezelfde wijze. En daarnaast kun je ook wel weer die zaken zetten zoals we ze in Hebreeën 3 vers 13 onder andere zien. Maar dat mag je even opzoeken. Dan maken we dat plaatje toch even maar compleet. Ik vind dat vooral ook zo belangrijk, omdat je dan een duidelijk zicht krijgt op de context van Hebreeën 3, vers 13. Dat je dan ook een beetje duidelijk ook zicht krijgt van hoe je de boodschap van die tijd, onder andere in Romeinen, moet opvatten. Romeinen 3, vers 13, bladzijde 1866. In het verlengde daarvan, van wat we net hebben gelezen, kun je Hebreeën 3 vers 13 en 14 plaatsen. Nou, vers 12 is ook wel handig om er even bij te lezen. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. He, ook hier zie je dan weer, ongeloof staat gelijk aan afvalligheid. Geloof staat gelijk aan, ja, bij God behorend. Om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken. En men leeft het tenslotte in de laatste dagen. Dat men verwachtte de komst van Christus. En die kwam eraan. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Ja, en dan vers 14 nog, want we hebben deel aan Christus gekregen, als we tenminste het beginsel van de vaste grond, en dan staat er denk ik ook terecht met cursieve letters achter, van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. En dit wordt dan tegen de Hebreeën gezegd. Voor de Hebreeën wordt dan, zie je dan later ook weer met nadruk terug van, ja, veronachtzaam niet de onderlinge samenkomsten. Het groepsgebeuren was in die tijd heel belangrijk. Maar toch ook een hele duidelijke oproep van, ja, blijf in het geloof staan. Gaan we ook nog even naar Romeinen 4. Romeinen 4. Romeinen 4. Daar vinden we niet zo'n krasse boodschap als in Hebreeën, maar daar vinden we wel het principe terug dat het deel hebben aan Gods belofte en zegeningen verbonden is ook aan het hebben van geloof. En dan lezen we in Romeinen 4 vers 20 tot 25. En hij, het gaat over Abraham, heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Dus er was niet zo, geen sprake bij Abraham van ongeloof, waardoor hij zou twijfelen. Er was juist sprake van geloof en dat gaf hem zekerheid. Maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En ook die twee zaken zie je dan in het verlengde staan. Je wordt gesterkt in het geloof en daarbij geef je God de eer. Je vreest God. God vrezen en geloven, ja, liggen in het verlengde van elkaar. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Dat is ook dat geloof. Daarom ook is hem tot gerechtigheid gerekend. En daar zie je het dus alweer staan. Abraham geloofde. En dat geloof, ja, was dat voldoende om uiteindelijk voor God gerechtvaardigd te worden? Nou, op zich was dat geloof niet voldoende. Maar dat kleine beetje geloof werd Abraham tot gerechtigheid verrekend. En die verrekening vond plaats op het nog grond van het nog toekomstige offer van Jezus Christus. Want hij leefde ook uit de belofte van de komst van Jezus Christus. Dus is dat het geloof wat hem tot gerechtigheid wordt gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. En hij zegt, Paulus, het geldt niet alleen voor Abraham, maar ook voor jullie, voor ons in deze tijd, waarin de Romeinenbrief is geschreven. Trouwens, we vinden die rechtvaardiging op de grond van het geloof ook in de brieven, later brieven van Paulus nog terug. Dus ook ten opzichte van de gelovigen in die tijd van Romeinen geschreven, dat hun kleine beetje geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons namelijk. En dan komt dat, de voorwaarde van die toerekening, die geloven in hem die Jezus onze Here uit de doden heeft opgewekt. Die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Nou, die rechtvaardiging, daar krijg je deel aan als je erin gelooft. Of om hem even uit de sfeer te halen van eigen werken. Als je dat cadeau van het verlossende werk van Jezus Christus aanneemt, hè, dat is geloven, dat je dat cadeau aanneemt, dan word je gerechtvaardigd. En dat is de grond van alles. Nou, in dat opzicht moet je ook vers 22 zien. En het is vaak ook de hele teneur die je in die handelingen tijd ziet. De strijd tegen het opkomend judaïsme. Zie je gelaten ook zo terug dat men wilde terugvallen op de werken. Dat men het zelf wilde gaan verdienen. Of dat je, wat je nu vaak nog wel hoort ook van mensen in de wat vrijzinnigere kerken. Zo van, joh, als je maar goed leeft en je goede daden doet voor de mensen, dan is het ook wel, dan is het ook wel goed. Maar onze daden zijn nooit toereikend genoeg om God tevreden te stellen. Het is het vasthouden van geloof. Zie dan de goede tierenheid en de gestrengheid van God. Romeinen 11, vers 22. Strengheid over hen die gevallen zijn, die niet wilden geloven. Over uw echte goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Hoe blijf je in de goede tierenheid? Niet door te werken, maar door te geloven. Anders zult ook u, hè, en nogmaals, hier gaat het over een groep mensen, afgehouden worden. Nou, dan lezen we verder, dan gaan we vervolgens gelijk maar door naar vers 23 en 24 van Romeinen 11. En ook zij zullen, en dan gaat het over die ongelovigen uit Israël, als zij niet in het ongeloof blijven, hè, kom je weer, hè, weer het geloof en ongeloof. Als ze niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Wat ik zo mooi vind, ik lees het eerst even vers af tot met vers 24. Geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Allereerst vers 23. We vinden hier sowieso heel duidelijk terug dat er nog een mogelijkheid is dat die ongelovige Joden terug mogen komen bij God. En wat is daarvan de voorwaarde? Ik vind het zo mooi geformuleerd. En ook zullen zij, als zij niet in het ongeloof blijven. Eigenlijk wordt hier geformuleerd van, nou, als zij niet blijven weigeren om dat cadeau van de genade aan te nemen. Als het ware staat God daar klaar, die is bezig het in hun hand te houden. En in plaats van dat ze hun handen zo doen, doen ze hun handen zo. Nou, eigenlijk is het de kwestie van die handen van zo naar zo draaien. Dit is ongeloof en dit is geloof. Dat is het aanvaarden. Nou, als ze niet in het ongeloof blijven, als het ware, hè, tegenwoordig zeggen we dat dan heel hip, als ze niet in die negatieve energie blijven. Moet je dan weer oppassen, want dan gaan we natuurlijk een New Age figuur. Ja, daar heeft iemand ooit ook wel eens een boekje over geschreven. Hè? met niet misverstaande verwoordingen. En dat was ik niet. Ook zullen zij, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Het is een kwestie van die handen omdraaien. Om dat cadeau te ontvangen. Want God is machtig hen opnieuw te enten. En dat is mooi. God is bij machte om die verdorde olijftakken die naast die boom zijn gegooid, om die te enten. Nou, als ik een tak van een boom afhaal en ik laat er een tijd liggen, het ding is dood, krijg ik hem nooit meer geënt. Hetzelfde als iemand doodgaat, krijg ik hem nooit meer levend. Dat lukt ons niet. Maar God is bij machte om het wel te doen. Nou, om dat toch weer wat beelden te krijgen, is het mooi om toch nog even naar Romeinen 4 te gaan. Alleen een aantal versen die we nog niet hebben gelezen. Romeinen 4, vers 17. Hebben we het nog maar even over Abraham. We hebben net vers 20 en verder gelezen. We gaan lezen nu vanaf vers 17. Er staat er over Abraham: ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God. Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. Nou, ik kijk wel eens naar televisie van zo'n programma, dat gaat over illusionisten. En is het net alsof er dingen die niet zijn, ze tevoorschijn laten komen alsof ze er wel zijn. Hè? Ineens is er iets, of ineens is er iets niet meer dat er eerst wel was. En dan lijkt het wel tovenarij. Daar zit een idee achter, er zit gewoon een truc achter. Maar bij God is het echt zo, dat er iets niet is, en dan is het er ineens wel. De enige die echt kan toveren, dat is God. Tover is dat natuurlijk weer een fout woord, dat mag je natuurlijk niet gebruiken, maar dat geeft het wel aan. God kan dingen doen die ons begripsvermogen te boven gaan. En dan lees je in vers 18. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof. Ja, naar het lichaam wel was hij. Maar hij was niet verzwakt in het geloof. En zij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Nou, ondanks dat alle natuurlijke tekenen erop wezen dat hij geen kind meer kon krijgen. Dat hij in dat opzicht dood was. En dat het in dat opzicht klaar was, dat hij geen kinderen meer kon verwekken, geloofde die dat God in staat was om toch een nageslacht te geven. En zoals God dat bij Abraham in staat was, Abraham die verstorven was, die feitelijk dood was, zo is God ook in staat om die dode Israëlieten, geestelijk dode Israëlieten, tot leven te wekken. En zo kan die tamme olijftakken die eerst uitgerukt zijn, ook weer in die olijfboom plaatsen. En dat is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld. En als we het nog over het ouder worden, waar we hier vandaag in de zaal toch wel mee geconfronteerd worden, is dat zo mooi om te zien. Hij niet verzwakt in het geloof. In het geloof was hij niet verzwakt. Heeft hij je niet opgelegd dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. En als je ouder wordt, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Voor God is dat geen probleem. Dat zie je ook bij Abraham. Abraham was helemaal niet meer bezig dat hij oud werd. Want hij was in de geest jong. En dat mag ook voor ons mensen gelden. Als je ouder wordt, dan wordt je lichaam wel ouder. En dan kan je er misschien niet meer mee wat je er eerst mee wilde doen. Maar dan mag je wel weten dat je in de geest jong mag blijven. In de geest mag je door blijven leven. En vandaaruit ook geloven dat we met het ouder worden van het menselijk lichaam, het aftakelen van het menselijk lichaam, niet ophoudt, maar dat het alleen maar weer toewerkt naar een mooi moment dat je een heerlijk, onvergankelijk en goed functionerend lichaam werkt. Hè? Het is alsof je dan in een oude auto rijdt en die auto gaat steeds meer kuren vertonen. Als je dan weet, nou over een tijdje, dan krijg ik een nieuwe auto. Nou, dan hecht je niet meer zo aan die oude auto. Dan ga je op een gegeven moment denken, verdikken, waar was ik me van die oude auto af? Ik wil nou die nieuwe auto hebben. Terwijl als jij een oude auto hebt en je weet dat als hij begeeft je geen auto meer hebt en je zult moeten gaan lopen, dan denk je van, oh, houdt hij nog maar even vol, hè? Maar als je weet dat als die auto kapot gaat, dat er gelijk een hele nieuwe staat, dan hoop je bijna nog, hè? Nou wil ik u niet tot zelfdestructieve gedachten aanzetten, of dat u ineens allemaal massaal suïcide gaat plegen, maar geen Jim Jones. Maar je mag er wel naar uitzien. En dat mag je kracht en moed geven. Nou, God is bij machten om het doden weer tot leven te wekken. Dat is wat we hier zo mooi terugzagen in Romeinen 4. Nou, dan gaan we naar vers 24 van Romeinen 11. Ja, die zin, dat vers is een beetje onhandig vertaald. Want er staat in onze vertaling, want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was. Daar lijkt het net of die tak uit die wilde olijfboom een soort al losgezien wordt van die boom.
Hier staat van, als je bent weggekapt uit de wilde olijf waar je naar je natuur bij hoort.
Ja, klopt. Nou, dat is exact wat ik wil zeggen zo. Maakt niet uit. Ja, nou, heel goed. Ja, heel mooi. Want eigenlijk is het zoiets van alsof die hele olijfboom ook. Als je het hier zo leest en je ziet in de Statenvertaling, lijkt het net of die hele olijfboom tam gaat worden. Nou, dat is natuurlijk ook de hele leer van de mensen die het hebben geschreven, die zoiets hebben van: ja, maar wij zijn nu geestelijk Israël geworden. Nou, geeft op zich niks. Ze worden uiteindelijk best wel behouden. Dat is het probleem niet. Alleen je hebt het onderscheid niet zo scherp. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was. En dan lijkt het net alsof die takken ineens tam geworden zijn. Zie je? Zo van, nou ja, die olijfboom was eerst wild. En nu is die ineens tam geworden. Nee, dat is het niet. Nee, het is, want als je het goed leest vanuit de grondtekst is het. Want als u afgehouden bent uit de wilde olijfboom die voor u van nature is. Of ik vond jouw zin eigenlijk nog mooier.
Zijn nog... Waar je naar je natuur bij hoort.
Ja, waar je naar je natuur bij hoort. Dus van nature behoorden die heidenen bij de wilde olijfboom. En hun tak bleef ook gewoon wild. Er bleef een onderscheid bestaan tussen de tamme olijfboom en de wilde olijfboom. Nou, dat is belangrijk dat we dat in ieder geval zien, indien u uit de wilde olijfboom afgehouden bent, waar u naar uw natuur toe behoort. Zo moeten we dat lezen. Nou, ik zal nog één keer langzaam doen, dan kunt u de vertaling even doorvoeren. Indien u uit de wilde olijf afgehouden bent, waar u naar uw natuur toe behoort. Nou, zo moeten we hem even zien, dat voorkomt verwarring. Hè? Er blijft onderscheid tussen Israël en de volken. En dat onderscheid zien we ook heel duidelijk terug aan het begin van Romeinen 9. Want dat lazen we daar ook alweer over Israël. Nou, zij zijn immers in de Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Die God is boven alles. De prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Hen, dat is Israël. En dat zijn niet de volken. Lukt het?
Ja.
Goed, dat onderscheid is belangrijk dat we dat maken. En dat onderscheid belangrijk dat we dat zien. Ja. Kunnen we eigenlijk wel tot een eerste conclusie komen, als je dit allemaal zo leest, dan kun je eigenlijk wel zeggen, ja, op het moment van het schrijven van Romeinen is er nog steeds hoop en zicht op een spoedige bekering van Israël en de daarop volgende wederkomst van Christus, hè, met daarbij komend de opstanding. Dat is hier absoluut nog ter sprake. En dat gaan we ook zien als we de rest van Romeinen 11 gaan lezen. En dan gaan we nu naar vers 25. Vers 25. Er is, was dus, zo lazen we in vers 24, nog een weg terug voor die afgehouwen tamme takken die tot die olijfboom behoorden, wat hun natuur was. En zoals de wilde takken daar weer opgeënt, of zoals de wilde takken daar tegen hun natuur opgeënt werden, zo is er zeker nog ruimte dat de tamme takken weer geënt werden. Worden op de boom waartoe zij behoren. En dan gaan we naar Romeinen 11 vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Nou, dit is best een wat lastige vers, maar het is een vers dat we niet over moeten slaan. Zeker gezien ook waar Paulus mee begint in dit vers, want dat zegt hij, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt. Want ik wil niet, broeders. En Paulus gebruikt dit soort woorden, deze woorden, altijd als hij iets belangrijks wil zeggen. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt. En in dit geval is er ook iets heel belangrijks. In ieder geval wil hij voorkomen dat die volken er eigen redenering op gaan nahouden. Dat zij, net als de gelovigen uit Israël, of nee, de ongelovigen uit Israël, er een eigen gerechtigheid op na gaan houden. En daarom zegt hij, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimnis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Want dan gaat het mis. Als je wijs bent in eigen oog, dan ga je eigen gerechtigheid erop nahouden. Dan ga je op een gegeven moment ook weer uit van eigen werken. En ja, wat er dan gebeurt is, is dat je dan uiteindelijk niet meer gaat geloven. Maar dat je de zaak uit eigen kracht gaat doen. En dan wordt het ongeloof. En wat wil Paulus hier dan duidelijk maken? Nou, wat Paulus wil duidelijk maken is dat het volk Israël voor God nog niet geheel heeft afgedaan. Dat is wat hij duidelijk wil maken. En dat er nog steeds hoop is voor het volk Israël. Want het heeft toch wel een beetje de schijn van dat die heidenen ook denken dat de rol van Israël is uitgespeeld. En dat zie je ook in andere bewoordingen terug. Kijk maar eens naar 11 vers 1. Romeinen 11 vers 1. Daar zegt Paulus ook. Ik zeg dan, God heeft toch niet zijn volk verstoten. Nou, dat zou zomaar een gedachte zijn kunnen zijn die bij de gelovigen uit de volken opkomt. Ik zeg dan, God heeft nog niet zijn volk verstoten. Nou, dat had men zomaar kunnen denken. Of wat in vers 18 staat van Romeinen 11. Hè, wat er dan staat. Beroem u dan niet tegenover de takken. Het volk Israël zou zich zomaar, of nee, de heidenen zouden zich zomaar meer kunnen gaan voelen als hen die uit Israël zijn. Omdat zij zomaar ingeënt zijn en deel hebben gekregen aan zegeningen die in eerste instantie alleen voor Israël bedoeld waren. Of wat er dan staat in vers 20b van Romeinen 11. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Voel jezelf niet meer, maar vrees. Heb respect voor God en besef dat je alles uit genade hebt gekregen. En dan tot slot nog Romeinen 12 vers 16b. Maar dan staat, wees niet wijs in eigen oog. Wees niet wijs in eigen oog. Ga niet op eigen wijsheid af. En dat zien we ook vaak gebeuren. Als je op eigen wijsheid afgaat, dan verlaat je al gauw het pad van Gods wil. En dan dwaal je af. En dan wordt godsdienst geen godsdienst meer, maar dan wordt het religie. Dan wordt het een instelling met menselijke regels, waarbij het niet meer om God gaat, maar om de mens. Dan gaan we even inhoudelijk naar dat 25e vers van Romeinen 11. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat hij niet wijs zou zijn in eigen oog. Wat voor geheimenis is dit? Nou, dat wordt ons eigenlijk wel heel duidelijk gemaakt in het vervolg van vers 25. Dit geheimenis gaat hierover dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En ik denk dat ons wel duidelijk mag zijn dat dit een heel ander geheimenis is dan het geheimenis van Christus, waar het in Efesiërs 3 over gaat. Wat is het verschil? Nou, we gaan Efesiërs 3 er niet bij pakken. Ik ga ervan uit dat de meesten van u daar wel mee bekend zijn, hè, wat er in Efesiërs 3 staat. Nou, het is wel aardig om even de verschillen wel naast elkaar te zetten. Als je hier kijkt naar Romeinen 11, dan zie je allereerst dat Israël het onderwerp is. Ga je naar Efesiërs 3, dan zijn de volken het onderwerp. En of Israël er nou wel of niet bij hoort, Israël is dan wel gelijkgesteld door met die volken. Dus Romeinen 11 is Israël het onderwerp. In Efesiërs 3 zijn de volken het onderwerp. Ga je hier kijken in Romeinen 11, dan zie je dat er onderscheid is tussen Israël en de volken. Want, wat lezen we, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Ze worden nooit echt helemaal één, er blijft onderscheid. Ga je naar Efesiërs 3, dan zie je uiteindelijk dat er geen onderscheid meer is. Dat er uiteindelijk sprake is van één mens, geleid door één geest binnen het lichaam van Christus. Romeinen 11 dus, onderscheid tussen Israël en de volken. Efesiërs 3, geen onderscheid tussen Israël en de volken. Ga je dan nog verder kijken in Romeinen 11, dan zie je dat het hier gaat over een verharding die over Israël is gekomen, waar dan wel een tijdslimiet aan verbonden wordt, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Het gaat dus over een gedeeltelijke verharding van Israël in Romeinen 11. Echter, in Efesiërs 3 gaat het niet over een verharding, maar gaat het om juist deel krijgen aan allerlei geestelijke zaken die betrekking hebben op het geloof in Christus. Het gaat juist om een toenadering die mogelijk is in Christus. Dus Romeinen 11, verwijdering van Christus. Efesiërs 3 gaat het om toenadering tot Christus. Dat is het onderscheid. En ik denk dat het duidelijk mag zijn dat het geheimenis waar het hier in Romeinen 11 om gaat een andere geheimenis is dan het geheimenis in Efesiërs 3. En tegelijkertijd is het geheimenis dat hier in Romeinen 11 staat ook weer een ander geheimenis als het geheimenis dat in Romeinen 16 staat. We hebben daar al eerder bij stilgestaan. Ik wil het dan ook kort doen. Romeinen 16, vers 25. Romeinen 16, vers 25. Maar er staat hem nu die in staat is u vast te doen staan. Dat heb je ook nodig, hè? Dan hebben we het toch weer over dat vaststaan in het geloof. Staat in het geloof. Waar krijg je dan de kracht voor? Nou, dat is weer geen eigen werk. Daarin krijg je de kracht van God. En nu die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie, het mij toevertrouwde evangelie, en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van een geheimenis, kunnen wij te zeggen, dat door de tijden, de eeuwen heen, verzwegen was, niet verborgen, maar verzwegen, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder al de heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Dit is een geheimenis dat als betrekking heeft op het tot geloofsgehoorzaamheid brengen van de volken. En dit geheimenis is niet hetzelfde als dat in Efesiërs 3. Het is ook niet hetzelfde geheimenis als het geheimenis van Romeinen 11. Maar de inhoud van dit geheimenis, zoals we dat hier terugvinden in Romeinen 16, komt overeen met wat we in Romeinen 3 vers 21 en 22 zien staan. Dat kunt u erbij zetten. Dit geheimnis heeft betrekking op datgene wat in Romeinen 3 vers 21 en 22 zien staan. U mag ook opzoeken, hoeft niet. U hebt het al heel vaak gelezen. Maar wat vinden we in Romeinen 3 vers 21 en 22 staan? Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Dat was belangrijk, want die wet weerhield de volken ervan om tot God te komen. Want die wet was aan Israël gegeven en niet aan de volken. En dat kun je, is toen de tijd ook door de Nijs uitgelegd. Als er is eigenlijk door Christus een rondweg om een stad heen gelegd. En die stad heet de wet. En in die stad kon Israël wel komen, maar die verdwaalde er hopeloos in. In die stad konden de heidenen niet komen, maar ja, je moest wel die stad door om tot Christus tot God te komen. En nu is er een omweg door Christus om die stad heen gekomen, die rechtstreeks leidt tot God. Nou, nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. En hier vind je die wet en die profeten ook terug. Maar die boodschap van die wet en die profeten is door de tijden, de eeuwen heen verzwegen, maar is nu geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Nou, als je het hebt over het geheimnis uit Romeinen 16, dan zien we dat dus verwoord in Romeinen 3 vers 21 en 22. Nou, dat is even voor de duidelijkheid. Dat we niet al die geheimenissen door elkaar gaan halen. Gaan we nu weer terug naar Romeinen 11. We hebben dus net stilgestaan bij het onderscheid tussen die geheimenissen. En nu komen we aan even bij de inhoud van dit geheimenis van Romeinen 11 vers 25. En de inhoud is dus dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Het is geen gehele verharding, maar het is een gedeeltelijke verharding. Een deel van het volk is verhard. Het volk bestaat dus nog wel voor God, alleen het is voor een deel verhard. En die verharding die duurt niet oneindig, maar die verharding duurt totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Totdat de volheid van de volken is binnengegaan. En hoe moet je die volheid van de volken opvatten? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je even moet gaan kijken naar de betekenis van het begrip volheid zoals we dat in Romeinen tegenkomen. En dan is het wel zo handig om even naar Romeinen 11 vers 22 te gaan. Nee, vers 12. En daar vinden we het terug. Romeinen 11 vers 12, daar komen we het begrip volheid ook tegen. En dan gaat het niet om de volheid van ongelovige mensen, want zo heb ik het trouwens zelf ook ooit wel eens in een verder verleden uitgelegd. Ja, je kunt ook wel eens tot een ander inzicht komen. Het gaat hier niet over de volheid van de volken die tegen God samenspannen. Het gaat hier niet over ongelovige volken, maar het gaat hier over de volheid van gelovigen. Want dat zie je ook in Romeinen 11 vers 12 terug, wanneer daar over volheid gesproken wordt. En dan lezen we het volgende. En dan gaat het dan over de volheid van Israël. Als dan hun overtreding voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En die volheid slaat dan op het aantal waarvan God van tevoren weet dat tot geloof komt. Dus het gaat over het tot geloof komen van hen die uit Israël zijn. Dat zijn ze niet allemaal, want niet iedereen zal zich keren tot God. Maar er zal wel een aantal zijn wat dan door God volk genoemd wordt. Nou, zo moeten we dat hier in Romeinen 11 vers 25 ook zien. De volheid der heidenen ziet op het voorziene aantal dat vanuit de volken tot geloof komt. Het ziet op het voorziene aantal mensen dat vanuit de volken tot geloof komt. Ik denk dat je dat dan ook, wat betreft Israël, als je het over die volheid hebt, ook nog in Romeinen 11 vers 15 terug kunt zien. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden? Nou, dat woord aanneming, dat kun je dan relateren aan, of koppelen aan wat in Romeinen 11 vers 12 staat, aan hun volheid. En dan kun je zeggen van ja, die volheid heeft te maken met het aangenomen worden tot zoon van God. Nou, en dat kun je dan ook in 11 vers 25 terugzien. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de aanname van de volken gereed is gekomen. Zo kun je het zien. Totdat het moment is gekomen dat het voorziene aantal dat vanuit de volk tot geloof komt, en dat dat compleet is. Nou, om dat in een nog breder kader te plaatsen, en om het ook vanuit de schrift terug te zien, want dat is denk ik al heel belangrijk, dat het niet ook zomaar iets is dat hier uit de lucht komt vallen, is het mooi dat we in dat opzicht nog even gaan naar Jesaja 56. Dus trouwens, Jesaja 56... En dat is bladzijde 1156. 1156. Jesaja 56. Het is een wat lang gedeelte. Maar het is wel een mooi gedeelte. Jesaja 56, vers 3. Waar we dan lezen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen: de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. En die vreemdeling is dan iemand van buiten Israël. En zelfs al in die tijd van Jesaja hoeft die vreemdeling niet te zeggen: ja, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Ja, naar het vlees is hij een dorre boom, want hij kan zich niet meer voortplanten. Maar goed, we hebben al gezien dat het vlees of de geest, dat daar een verschil in zit. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mijn Sabbat in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats, letterlijk is dat in hier een hand, en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van en geven. Naam voor de eeuw. Dat betekent dus dat er verwachting is van leven na dit leven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Nou, dit komt toch ook helemaal overeen met datgene wat er in Romeinen geschreven staat. En dan moeten we beseffen dat dit in principe pas realiteit zal krijgen als Christus is weergekeerd. Echter, omdat Israël in ongeloof bleef en om Israël tot jaloersheid te wekken, mochten er al eerder uit de volken tot geloof komen en kregen zij ook al deel aan zegeningen van de toekomstige eeuw, om daarmee dus Israël tot jaloersheid te verwekken. En daarom zien we dit ook al in Romeinen, of in de handelingentijd, terug. Nou, dan lezen we verder in vers 6. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hen te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden, om hem tot dienaren te zijn, alle die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden, Hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. Gij zijt genaderd tot de berg Sion, Hebreeën 11. Dat wacht de geloofsgetuigen. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. En hoe zien we dat in Romeinen 12 vertaald? Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welgevallig. Dat is uw redelijke godsdienst. Nou wordt het vertaald naar de bedeling waarin men op dat moment leeft. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt. Ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn. Nou, het ziet dan niets anders dan op de vreemdelingen. En dit, wat hier in Jesaja 56 staat, zien we in de tijd van de handelingen een voorvervulling hebben op het moment dat de wilde takken tussen de tamme takken van de olijfboom geplaatst worden om Israël tot jaloersheid te wekken. En dan mag u dan, wat mij betreft, ook nog gerust Johannes 10 vers 16 naastleggen. Johannes 10 vers 16, bladzijde 1686. Johannes, waar we de Heer Jezus Christus zien optreden als licht de wereld, als komend voor de wereld. En eigenlijk zou ik kunnen zeggen, ja, Johannes, die schrijft eigenlijk ook wel over de wereld, maar dan wel in relatie tot Israël. En mijn inziens, kunnen we dat toch ook al in Johannes 10 vers 16 terugzien. Want er staat, ik heb nog andere schapen. En er zullen sommigen zeggen, ja, maar er staat in het Grieks allos. En allos is andere van dezelfde soort. Dus dat moet de gelovigen, of dat moeten mensen uit Israël zijn. Nou, dat is maar de vraag, want het aardige is, als je het hebt over het woord vreemdeling in het Grieks, dan staat daar allogenes. En daar zit dus dat woord ook alles in. Dan wordt het woord alles dus ook voor die vreemdeling gebruikt die buiten Israël is. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is van, wat is hier het onderscheid wat gemaakt wordt, waarbij die schapen die genoemd worden van dezelfde soort zijn? Wat maakt die schapen van dezelfde soort? Wat ligt aan de basis dat die schapen schapen mogen zijn? Nou, dat is heel simpel, dat is het geloof. En dat zie je ook als je in het vervolg kijkt van Johannes, kijk maar even voor de aardigheid, Johannes 10 vers 42, en velen geloofden daar in hem. Er zijn nog een aantal passages, als je gewoon goed doorleest, waar het om het geloof gaat. Wat gaat uiteindelijk, en dat zie je ook in de kern van Johannes, Johannes 3 vers 16, omdat een ieder die in hem gelooft. Wat maakt dat je tot dezelfde soort hoort? Nou ja, dat je gelovig bent. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ja, die van oorsprong hier niet bij horen. Maar die wel van dezelfde soort zijn, omdat ze gelovig zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal één kudde en het zal worden één kudde en één herder. Dus voor de aardigheid ook nog wel aardig om Johannes 11 vers 52 ernaast te leggen. En dan gaat het over het sterven van de Heer Jezus. Er staat dan dat de Heer Jezus zou sterven voor het volk. En dan lezen we Johannes 11 vers 52. En niet alleen voor het volk, wat op Israël duidt, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. En als het dan staat van ja, Johannes 1. Laten we dat ook nog maar eens even naast leggen. Johannes 1. Vers 9, dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. En er wordt niet over iedere Jood of Israëliet gesproken, maar ieder mens. En dit is eigenlijk het evangelisatie-evangelie voor Israël. Waarin het toch heel duidelijk wordt dat Christus, zoals we ook in de profeten zien, uiteindelijk zal komen voor de hele wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, dat zagen we ook in Romeinen. Verharding over Israël. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk, en dan komt de voorwaarde, en dan komt er niks vleeselijks bij kijken, die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Nou, dat is waar het hier om gaat. En wat dan ook nog wel aardig is. Hè, als je dan kijkt naar Johannes 10. Waar dan gesproken wordt. Over de schaapskooi. Ja. De schaapskooi. Dat woord schaapskooi. Dat wordt in het Grieks. Ook gebruikt. Voor de voorhof. De voorhof. En als je het dan over Israël hebt, dan was er een voorhof voor de heidenen en een voorhof voor de Israëlieten. En daartussen, daar stond uiteindelijk ook een muur. En daar was dus ook onderscheid in die voorhof. Nou, dat is natuurlijk wel een mooi gegeven. En daar was dus een onderscheid tussen de voorhof van de Joden en de voorhof van de heidenen. En misschien zou je het zelfs nog wel breder kunnen trekken dat je hier in Johannes 10 vers 16 zegt van ja, die heidenen hadden uiteindelijk geen toegang tot die tempel. Maar die heidenen, voor wie aanvankelijk geen plaats was in Gods tempel, die zullen uiteindelijk wel tot God in mogen gaan. Sterker nog, als we het hebben over de geloofsgetuigen, als we het hebben over de gemeente de eerstgeborenen, waar de basis het geloof is, dan zullen ze uiteindelijk in mogen gaan in naar de berg Sion. De berg die aan God gegeven is. Waar God gegeven is. Nou, zomaar even een uitstapje, maar waarin we toch ook wel zien dat je de zaken, wat belangrijk is, soms ook in een wat breder kader kunt zien. En waarin we ook zien dat het helemaal niet gek ook was, wat we hier zien, dat het heil uiteindelijk naar die volken ging. Omdat het uiteindelijk toch wel de bedoeling was. Alleen het gebeurt iets eerder dan dat voorspeld is. En waarom dan? Nou ja, omdat er een prikkel nodig was om het ongelovige deel van Israël tot geloof te brengen. Nou, dan lezen we nog even. We gaan vers 26 en 27 de volgende keer meer inhoudelijk behandelen. Maar laten we die twee versen in ieder geval nog wel even lezen en er kort iets over zeggen. En er staat er van, ja, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen. Wanneer ik hun zonde zal wegnemen. En dan zien we eigenlijk ja, die stappen voltooid zoals we dat hier in Romeinen 11 zien. Allereerst is er sprake van de gedeeltelijke verharding van Israël. Waarom? Nou, omdat ze het evangelie niet aan wilden nemen. Was er een gedeeltelijke verharding. Hun olijftak werd weggenomen uit de tamme olijfboom. En dan mogen er uit de volken tot geloof komen. Mogen die ingeënt worden, dat is de tweede stap. Mogen die ingeënt worden op de tamme olijfboom. He, dus eerst de gedeeltelijke verharding, dat is de eerste stap, de gedeeltelijke verharding van Israël. En dan uiteindelijk mogen er uit de volken tot geloof komen. En dan vervolgens is het dan zo dat heel Israël tot geloof zal komen. Dat er een volheid van Israël zal komen. En dan zie je hier dan ook van, ja, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, vers 25. Totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Totdat het voorziene aantal mensen uit de volk tot geloof is gekomen. En dat zal uiteindelijk Israël zo prikkelen dat heel Israël zalig zal worden. Ja, dan zal de verlosser uit Sion komen. En dan komt er natuurlijk nog een stap. Want dan zullen de doden uit de graven opstaan. En zo zal God tot zijn plan komen. Nou, de volgende keer gaan we hoofdstuk 11 afmaken. Dat zal ook de laatste keer van dit seizoen zijn. Zodat we het volgende seizoen verder kunnen met hoofdstuk 12. Tot zover. Ja, hemelse Vader, dank u wel dat we zo vandaag weer in een goede gezindheid bij elkaar mochten komen. Om uw woord te openen, om daaruit te leren. Om over uw plan te leren dat u met Israël heeft. En ja, datgene waar u aan begonnen bent, dat u dat niet zomaar loslaat. Maar dat u doet wat u belooft. Dank u wel dat u zo'n trouw God bent en dat wij ook uit die trouw mogen leven. Dat datgene wat u ons beloofd heeft en wat u ons gegeven heeft in Christus Jezus, dat we dat ook eens daadwerkelijk fysiek mogen ontvangen. Dat ons dan ook een heerlijke toekomst wacht. Dat het voor ons niet ophoudt met de dood. Maar dat ons door de dood heen een heerlijk leven wacht. Heren, leer ons ook daarop te zien. Zeker bij het ouder worden. Als het lichaam gebreken gaat vertonen. Als we gaan aftakelen. En ja, als het moment dat we afscheid van dit leven moeten nemen. Als dat steeds zich erbij komt. Ja, dat we dan gaan mogen beseffen. Dat we dan weliswaar afscheid moeten leven van dit leven. Maar dat we tegelijkertijd met het afscheid van dit leven. Het leven in heerlijkheid mogen begroeten. En dat we dan mogen weten dat we thuisgekomen zijn. En dat het beste deel van ons bestaan dan nog aanbreekt. Desondanks, Heer, vinden we het vaak moeilijk om om te gaan met het aftakelen van ons lichaam, de tegenslag die we hier te maken hebben, de zorgen die we hier hebben. Heer, en dat is ook begrijpelijk, want wij zijn mensen van vlees en bloed. We zijn geschapen in vlees en bloed. En we dragen nu eenmaal, zolang we hier zijn, nog verantwoordelijkheid met ons mee voor de zaken die hier op aarde spelen. En het is ook goed dat we ons daar verantwoordelijk voor voelen. Maar ja, dat brengt vaak zorgen met zich mee. Heer, dan mogen we weten dat we ook met die zorgen bij u mogen komen. Dat we daarin u om wijsheid mogen vragen. Dat we u daarin om troost mogen vragen om daarmee om te gaan. Ook om kracht om al die zaken te dragen. En dat u ons ook uitkomst wilt bieden op momenten dat we de toekomst soms niet helemaal zien zitten. Als we daar tegenop zien, Heer, als we weinig uitzicht meer hebben, als we zelfs ook lijden onder depressies. Heer, we mogen ons op u verlaten. Dank u wel dat u ons dat geeft. En ja, zo geeft u ook in ieder van ons wat we nodig hebben. Ieder op zijn eigen wijze. Zoals uw genade ook op een ieder van ons, op de voor ons bestemde wijze, door u in ons inwerkt. Dank u wel dat u ons dat geeft. En zo mogen we weten dat we van hier mogen gaan. En dat u de naprediker wil zijn in onze harten. En ja, dat wat er ook gezegd mocht zijn, of dat zelfs als dat misschien niet altijd helemaal volkomen, niet allemaal helemaal goed mocht zijn, dat u dat toch wil gebruiken om ons dichter bij u te brengen. Dank u wel dat u ons dat geeft. Dank u wel ook dat wij uit uw genade mogen leven. Dank u wel voor het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Dat dat de basis van ons bestaan mag vormen. Dat het ook de basis mocht vormen waarom we hier vandaag mochten komen. En ja, Heer, dat ook dat maar telkens de basis mag zijn waarop we terugvallen, wat ons ook gebeurt in het leven. Zo mogen we weten dat u met ons gaat. Dank u wel daarvoor. Amen. Goed.